Een enkele mededeling namens de kerkenraad. Volgende week gaat u in beide diensten dominee A. van Heteren voor. In de hal van de kerk liggen folders over de situatie in de kerken om mee te nemen. En wat de collecte betreft vandaag, de eerste is voor de kerk en de tweede is voor de diaconie. Dat waren de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 147e, het vijfde en het zesde vers. God wil al het vee steeds spijzen, laven en de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dus 5 en 6 van de 147e.
Thank you.
Gemeente, we gaan luisteren naar het woord van God allereerst zoals dat tot ons komt vanuit zijn heilige wet, samengevat in het dubbelgebod van de liefde. En dan zingen we de belijdenis uit Psalm 32, het tweede en ook het derde vers, toen ik zweeg en ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog beneden op de aarde, nog in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. luisteren verder naar het woord van God, nu uit het 139e lied uit het boek van de Psalmen. Psalm 139 is een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achter en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Ze is hoog. Ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zou ik opvoed ten hemel? Gij zij daar. Of bed ik mij in de hel? Zie, gij zij daar. Nam ik vleugelen van de dageraad? Woon ik aan het uiterste van de zee? Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zei, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht voor om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in de buik van mijn moeder bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke, dat wil zeggen indrukwekkende wijze, wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als ze geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen, haar er is meer dan het zand. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht. En gij mannen des bloeds, wijk van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdel verheffen. Zou ik niet haten, heren die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En we luisteren naar dit lied, bijzonder vanuit de woorden van het laatste gedeelte van vers 5. En gij zet uw hand op mij. We gaan samen bidden om God zegen over deze dienst. En doen voorbeden. Dat doen we voor de familie Vink de Bakker. Afgelopen vrijdag is moeder begraven nadat ze begin van de week heen gegaan is. En ook voor zuster de Bakker van de Hoek. Die gaat naar morgen hoopt ze naar Nieuw-Rijsenburg te gaan. Maar u weet van haar zorgelijke omstandigheden. Dankzegging doen we voor twee bruidsparen uit de achterliggende week. Donderdag trouwden Diederik en Femke. En vrijdag David en Joanne. Dat zijn dan de bijzondere dingen die hier vermeld zijn. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, als wij vanmorgen hier samen zijn en we hebben al geluisterd naar uw woord en we hebben ook woorden op onze lippen genomen al. Er is al heel veel gebeurd voordat we ons nu verenigen in het gebed. Dan weet u ondertussen ook wat sinds het begin van deze dienst en op dit moment door ons heen gegaan is. Misschien kwam het ons wel te binnen, heren, en we bidden u er ook om, dat het dus eigenlijk geen zin heeft om ons anders voor te doen dan we zijn. Dat lukt voor de mensen nog wel, maar de dwaasheid, heren, Waar zijn we mee bezig soms? En wat heeft de zonde ons echt verblind? Dat we denken dat wat we niet zeggen tegen u, dat dat dan nog verborgen is voor u. Of dat we denken dat dat iets op zou lossen als we dingen niet beleiden en als we het niet eerlijk voor uw aangezicht zeggen. Altijd nog u uit handen proberen te blijven. Heere, open onze ogen van de onzinnigheid van de zonde. Opdat we ook zien dat als we voor uw ogen leven, dat het alleen maar een groot wonder is dat we het mogen zeggen. Onze zonden beleiden en laten. En dat het nog altijd waar is, Heere, dat wat we verborgen houden voor u ons alleen maar ellendiger maakt. Terwijl het een bevrijding is als het hoge woord er een keer uitkomt. En wij bidden u ook daarom. Als er zijn in de gemeente die geen vrijmoedigheid hebben om het te zeggen. Uit vrees. En u weet hoe die gevoed is, op welke manier dan ook. Dat ze mogen zien dat dit het wonderlijk is. Dat de God tegen wie wij gezondigd hebben dezelfde is. En dat u dezelfde bent. Die ons vriendelijk nodigt om het dan maar te zeggen wat u al weet. En dat laatste is misschien nog het meest bevrijdende, Heere, want soms weten we ook niet eens goed wat we moeten zeggen. Dan beginnen we aan een zin en dan weten we ook niet eens hoe we het af moeten maken. Maar we danken u dat u deze God bent. En dat een blijk daarvan ook vanmorgen toch altijd weer waar is op een zondagmorgen, dat de God voor wiens aangezicht we geleefd hebben, voor uw aangezicht, ook in de achterliggende week, toch dezelfde is en dat u dezelfde bent die niettemin aan het begin van een nieuwe week weer nodigt, weer uw woord opent en dat we u onder ogen mogen komen. Heere, we danken u. Doen we het. Leert u het ons. En verlos ons van alle oppervlakkigheid, ook in dat opzicht. Opdat u zult krijgen waar u recht op hebt. En dat is onnoemelijk veel meer. Heere, u weet het. En soms denken we dan dat de zonden van nalatigheid onnoemelijk veel meer zijn dan alle andere zonden. U niet geven waar u recht op hebt en wat u waard bent om te ontvangen. Zie ons en onze kinderen zo in genade aan en geef u zegen ook als we ons oor te luisteren leggen vanmorgen bij dit lied. Brengt u wat onszelf te binnen, Heere. En geef dat we zo ook mogen weten wie we in u als onze God mogen hebben en dat u deze God bent die vanmorgen ook nog tot ons wil spreken. En dat doet u alleen uit genade, dat is waar. Alleen om Jezus wil, gelukkig wel. Maar het is ook uw eigen welbehagen, dat eerst. En zo volgt alles daaruit. Heer, heb dank voor alles wat we hebben ontvangen, ook in de achterliggende week. Nu zijn er ook wel in het midden van de gemeente die, ook als ze terugdenken aan de achterliggende week, ook het verdriet voelen, ervaren. En dat is met een nieuwe week niet weg, maar we danken u dat we dan in de gemeente ook mogen samenkomen om het u nog een keer te zeggen. Als vrijdag moeder Vink begraven is, de kinderen, de kleinkinderen, achterkleinkinderen erbij waren. U weet wat door hen heen gegaan is rondom het geopende graf. U weet ook wat er voorafgaand aan de begrafenis geklonken heeft. Mijn tijden zijn in uw hand. Heere, leer ons die geborgenheid. En mogen zij, ook als er een tijd nu aanbreekt zonder moeder, dat er wel een tijd is die altijd nog weer omgeven is met uw hand. En meer dan een moederhand, vaderlijke zorg. Zegent u hen zo. We bidden u ook voor zuster de Bakkerhoek, die ook morgen dan nog naar Nieuw-Rijsenburg gaat. En als we zeggen dan nog, dan zeggen we dat ook met oog op haar situatie. U weet ook de grote zorg, hoe kwetsbaar ze geworden is, hoe zwak. Heren, wij bidden u. Wilt u doen wat geen mens ter wereld kan doen? Ook in haar leven. U weet wat zij nodig heeft. Wat zij nodig hebben die haar met liefde en zorg omringen. Doet u dat alstublieft. En wees u haar genadig. Tot verheerlijking van uw naam. Dank, Heren, dat jonge mensen ook in de achterliggende week het jaarwoord voor uw aangezicht gegeven hebben. Allereerst voor de burgerlijke overheid, daarna ook in de kerk. Wij bidden u, zegent u ook Diederik en Femke hier in ons midden, David en Johanne, als ze zich aangesloten hebben bij een andere kerkelijke gemeente hier. Heren, leid u de wegen van deze jonge mensen die elkaar trouw beloofd hebben. En wilt u zo uw zegen geven ook over een huwelijksweg. En de vreugde die er mag zijn, dat het een mooie gedeelde vreugde mag zijn. Heren, u weet wel dat dit heel beperkt is wat we zeggen. Dat geldt voor ons zoals we hier zitten, thuis als we meeluisteren. Denk ook aan dat deel van de gemeente. U ziet niemand over het hoofd. En er is er niet één die vanmorgen uw woord hoort, die misschien wel het gevoel kan hebben dat u haar of hem niet ziet. Maar u doet het. Wilt u het ook laten merken? Uit genade. In Jezus' naam bidden we het u. Amen. Gemeente dien de Heren met uw gaven. En we gaan dan zingen uit de 139e, de berijming 2, 3 en 7. hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid. Dat zingen we uit de 57ste, het vijfde, in aansluiting aan de verkondiging. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat Psalm 139 ergens altijd een beetje dubbel voelt. In de zin van, aan de ene kant boezemt het je vrees in. Of is dat raar gezegd? Aan de andere kant ook iets van onnoemelijke vreugde. Vrees. Gods alwetendheid. Vreugde toch. Dat hij het weet. En iets daarvan zit ook wel in deze psalm. Het doet je beven. En het doet je leven. En ik denk dat dat te maken heeft, ja, met wat deze dichter dan zelf zegt. De kennis hiervan is mij, die gaat mij boven mijn hoofd. Ik kan er niet bij. En als er iets is in ons leven wat deze twee reacties oproept, aan de ene kant aantrekkingskracht en aan de andere kant dat je denkt, wat is dit? Dan heeft dat vaak te maken met dingen die wij niet in onze hand hebben. Die te groot voor ons zijn. Ja, is dat niet een van de grote voorrechten, gemeente, dat we in de kerk in aanraking komen met iemand die te groot voor ons is? Je kunt heel veel dingen proberen te begrijpen in je leven. En daar ben je dan ook wel een keer mee klaar soms. Maar dit wonderlijke, en meteen maar even, er is toch niemand vanmorgen hier die denkt dat hij God echt kent. Hè? Zoals hij is. En ik hoop het omgekeerde, en dat hangt ermee samen net zo goed in het licht van deze psalm, en dan gaan we verder luisteren. Is toch ook niemand die denkt dat hij echt zelfkennis heeft, hè? En u begrijpt me wel. Dat is ook oppervlakkig. Dieper dan u mijzelf, dan ik mijzelf ooit ken. Kent u mij? Leven onder Gods handpalm, daar gaan we naar luisteren. Als zeg maar een soort kentekst in het lied dat voor ons ligt. Dat op een of andere manier ergens altijd wel meeklinkt natuurlijk. En ja, twee lijnen. Gebogen onder Gods hand, dat gaat vanzelf. Nee, dat gaat niet vanzelf, maar daar zorgt hij voor. Buigen onder Gods hand. U legt uw hand op mij. En dat hou je, ja, hou je het nog vol voordat je buigt. Dat is het eerste. En het tweede is, en daar zit u ook iets van dat dubbele, van dat buigen en geborgen zijn in Gods hand. Aan de ene kant misschien een soort vrees, aan de andere kant de vreugde, juist geborgen te zijn in Gods hand. Ja, tegenwoordig moet je daar bijna mee oppassen. Je hand op iemand leggen. Dat is natuurlijk ook een beetje gebrek in onze tijd. Dat is soms gevaarlijk, wordt gezegd, en daar kun je voor aangebracht worden tegenwoordig. En ik zeg dat natuurlijk met een ondertoon, dat hoort u. Omdat er ook wel eens iets in zit waardoor u legt uw hand op mij. Ja, natuurlijk is dat zo. Dat hangt er maar vanaf wie dat bij mij doet, zegt u. En groot gelijk heb je trouwens. Jan en alle man hoeven niet zijn of haar hand op je te leggen, dat roept iets op van, blijf waar je bent. U legt uw hand op mij, zingt deze dichter. Wie is dat? En of dat een voorrecht is, of juist niet, hangt dus samen met, van wie is die hand eigenlijk? Uw hand. Nou, dat is de hand van de God van wie we gelezen hebben. Dat is de God voor wie je niets kunt verbergen. We hebben allemaal ons camouflagemateriaal. Hè? Wie legt zijn hand op mij, zegt deze dichter. Nou, dat is de God die mij door en door kent. Die weet waar ik zit, waar ik sta, die al weet wat ik denk. Oh, laat ik dit maar niet zeggen. Nou ja, het is fijn dat u uw fatsoen gebruikt. Maar voor God maakt dat in dat opzicht niet veel uit. Want voordat er een woord op mijn tong is, hij weet het al. Gemeente, laten we dat ons tot eens door laten dringen. Wie legt er beslag op ons? Want zo kun je de handoplegging allereerst wel typeren. Dat is de God die mij door heeft tot in het diepst van mijn bestaan. Geloven we dat? Waarom zouden we dan ons best nog doen om anders over te komen dan we zijn? Wat moet je met vroom gepraat in de kerk? Als God weet dat daar geen hart achter zit. En omgekeerd, als er misschien dingen zijn dat je zegt, maar dat kan ik toch eigenlijk niet zeggen. Ook niet tegen de Heere zeggen. Dat zullen mensen op huisbezoek ook wel eens horen, of u zegt dat misschien wel tegen elkaar. Ja, dat kun je tegen de Heere toch niet gaan zeggen. Ja, waarom niet? Als wij bidden, zeggen we hem nooit iets wat hij nog niet weet. En daar ligt ook, daar hebt u weer dat dubbel, aan de ene kant de vrees in. Weet hij dan echt alles van mij? Ja. Maar weet hij het dan echt? Wat er in mij is? Iedere vraag, iedere gedachte, alle worstelingen, iedere traan die mensen niet kunnen vertalen. Weet hij echt alles? Ja. U legt uw hand op mij. En in het licht van het voorgaande is dat dus de God. Als hij zijn hand oplegt, dan weet hij wie hij onder zijn hand heeft. Ja, dat zou ons kunnen overkomen, dat je je hand ergens oplegt en dat je denkt, oh, wat heb ik nu onder mijn hand? Maar dat is bij hem dus niet zo. Ziet u eigenlijk opnieuw dat dubbele? Er wordt vanmorgen via deze psalm aan handoplegging gedaan. Ik weet niet of dat u dat, dat geloof ik niet zo, hè? Dat doen we hier niet zo. Dat als je de kerk binnenkomt en je buurman voor je, nou, misschien doe je het ook wel eens, dat je even je hand op zijn schouders legt als gewoon als teken van ik ben er. Nou, je hebt andere culturen waar ze daar wat vrijmoediger in zijn. Maar dat zit er wel in. Ik ben er. Iemand die je door en door kent. En hij legt zijn hand op mij. Nou kun je dat uitleggen. En ik denk dat ik dat toch eerlijk even moet noemen, omdat het zomaar zou kunnen zijn dat er toch hier iemand zit die altijd die gedachten nog bij psalm 139 heeft. En ik bedoel, dan is het de psalm van het opgeheven vingertje. Doet u natuurlijk niet, maar ik zeg het toch even. Dat als u niet meer weet wat u zeggen moet, dan zegt u, ja, maar de Heere ziet het hoor. Waarom doet u dat? Is dat het laatste middel waarvan u denkt, ja, laat ik dat dan nog maar zeggen. Weet u dat u daar innoemelijk veel schade mee kunt doen? Wat voor beeld geeft u uw kind mee? Is de Heere uit op een soort arrestatie? Is hij strafbaar materiaal aan het verzamelen? voor een vonnis? Is dat het beeld van Psalm 139? Leest u zo deze psalm? Hebt u dit beeld van de God die zijn hand op u legt? Ik zou maken dat ik wegkom. En dan hebt u dat. Dat probeert deze dichter ook nog wel. En vluchten kan niet eens. Al maak ik een maan, dan ga ik naar de maan. En ik zou denken, nou dan daar maar, God is er. Ga ik naar de Stille Oceaan en maak daar een diepzee, dat ik denk, ver weg. God is daar. Er is geen plaats waar hij niet weet wie ik ben en waar ik ben. Onzagwekkend. Huiveringwekkend. Ja, dat ontloop je niet. Zondaar zijn is huiveringwekkend ernstig. Maar dat wil niet zeggen dat het de bedoeling is van deze psalm, Gods alwetendheid, dat wij, en laat dat hoop ik ook bij niemand van ons zo zijn, dat we toch altijd nog het idee hebben, alsof Gods alwetendheid eigenlijk iets is alleen maar om voor terug te denken. Dat deze psalm juist laat zien dat er ook iets wonderlijks in zit. Want dan nog een keer, wie is die hand? Van wie is die hand? Dat is de hand. Zo begint deze psalm ook, het eerste woord in deze psalm. Heere. Ja, en preken gebruiken natuurlijk altijd veel te veel woorden, dat weet ik ook wel. Maar soms heb je wel eens zoiets, als je een psalm leest. Het zou niet zo erg zijn, gemeente, als u bij psalm 139 misschien een keer niet verder komt dan het eerste woord. Heere. Zijn hand op mij. Dat is wat hem betreft niet allereerst een arrestatie. Maar is het, ja het moet een beetje rijmen, gratie, genade. Hij wil laten weten, ik ben er. Dat zegt zijn naam. En ik geloof niet dat het per ongeluk is dat die naam nou helemaal voorop staat. Heere, wie is de God die mij door en door kent? En dat maakt het allemaal onbegrijpelijk. Dat is de God die weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Dat wist hij toen hij zijn volk Israël uit Egypte leidde. Was het voor hem een verrassing dat ze zo'n volk waren in de woestijn? Nee. Is het voor de Heer een verrassing? Kunt u hem tegenvallen in uw leven? Nee. Kunt u het begrijpen dat hij ooit zijn hand zo op u legde dat u niet meer weg kon? Als hij wist wat voor dwarskereltje je bent. Zie, daar zit iets in, want dat aan de ene kant doet mij dat huiveren van verwondering. Aan de andere kant zit er ook iets van vreugde in die verwondering. Ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet, gemeente, maar goed, ik zeg het maar zo. En soms is het een misschien iets meer dan het andere. Maar verheug u met beving. Daar zit wel iets in, ook in deze psalm. Maar het is wel de Heere die zijn hand op u legt. En als ik nu net mijn hand een beetje boven dat doopvond houd, dat mag u best denken hoor. Het is geen onbekende die vanmorgen via dit woord, want ik weet niet of dat u daarvan overtuigd bent. Wij zeggen dan, hè, dat is de tekst voor de preek. Nou, dat is ook zo, dat moet je doen. Maar als deze woorden klinken, u legt uw hand op mij. Kunt u daar nog onderuit? Is dat een woord op afstand? Of dringt het wel tot ons door? En ik denk, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook is onder de prediking van het woord. Er is een hand, niet van uw achterbuurman. Ja, voelt u maar. U legt uw hand op mij. Er is zo'n uitdrukking, hè? Beslag. Nee, dat maken wij niet. Daar gaat het ook helemaal niet om. Wat wij maken in de kerk. Wij maken niet zoveel, wij breken. Maar het gaat erom wat God doet. En hij legt zijn hand via de verkondiging op mensen van wie hij weet wie ze zijn. Is er hier iemand vanmorgen die hem tegenvalt dat hij zegt, ja, ik laat wel preken, maar je kunt, wat jou betreft is dat duidelijk, dat zal niet voor jou zijn. Want ik weet wat voor leven je geleid hebt en ik weet wat je verborgen houdt in je leven. Nee, juist dan. Ja, met een bedoeling, ja, dat je gaat voelen. Dat zo verder gaan geen zin heeft. We hebben die aangrijpende regel gelezen, hè, Psalm 32. Als David zwijgt en denkt dat hij beter kan zwijgen dan het gewoon eerlijk tegen de Heere zeggen, dan staat er die regel, want Heer, uw hand die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mijn zware smarten dragen. David werd een oud mannetje. Waarom? Omdat hij niet gewoon eerlijk was. En de drukkende hand. Dus dezezelfde David, die weet echt wel hoe die hand van de Heere voelt. Ook dat aspect. Ik kan er uiteindelijk niet onderuit. En wat een zegen is dat, gemeente. Als je eindelijk een keer die hand zo voelt dat je, ja, moet ik echt een heel ingewikkelde beweging maken? Bekering betekent uiteindelijk maar één keer dit. En daar ga je. Dus toch het mooie, het heerlijke van wat God doet. Laten we alsjeblieft stoppen met ook naar onze jonge mensen toe te doen of dat bekering iets heel ingewikkelds is. Bekering is niet ingewikkeld. Wij zijn het. God is niet ingewikkeld. Bijbel ook niet. En je begrijpt wel als het gaat over deze kennis is mij te wonderlijk. Ik zeg niet dat het simpel is. Maar wel dat er ook een soort eenvoud is. Wat God doet en hoe hij werkt. En als wij met al onze tegenwerpingen, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld, ja. Als je gaat vragen, Heere, bekeer me zoals mijn oma bekeerd hebt, dan wordt het heel ingewikkeld. Want de Heere kan zeggen, ja, dat doe ik niet. En gelijk heeft hij. Ik noem maar een voorbeeld. Maar God legt zijn hand, ook in het leven van David. En daarom, als hij aan het eind van deze psalm bidt, doorgrond mij en ken mijn hart. Leg dat voor u open alstublieft. En als er een schadelijke weg is, leid me op de eeuwige weg. Ja, dan is dat ook David die wel weet. Ik moet iedere keer weer buigen onder Gods hand. Ja, voorbeelden zijn natuurlijk genoeg. Ik hoop dat u zelf het voorbeeld bent. Maar wat gebeurt er op de weg naar Damascus? Met één hand omdraaien is die van zijn paard af. Ik ben Jezus die u vervolgt. Saul, Saul, twee keer een naam. Daarom dat doopvond, Heere. Hij weet wie hij onder handen heeft als het doopwater gesprengd wordt. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns. Legt God zijn hand op kinderen des toorns? Ja. Zegt dat wat over die kinderen des toorns? Nee, dat zegt wat over wie God is. En dat is de God die van meet af aan je leven door en door kent. De hand die leidt. De hand die uit Egypte geleid heeft. Door een sterke hand, zegt de Heere, heb ik u uit de macht van Farao verlost. Het is ook de hand, een paar dingen daarover voordat we naar het tweede stukje gaan, om te buigen onder die hand. Dat is wat Petrus zegt, ja. Verneder u onder de krachtige hand van God. Als je blijft zwijgen, de enige weg is, word dus een klein mensje. Verneder u onder de hand van God. Nee, dat is geen kruiperigheid of weet ik het wat. Dat is niet een beetje wat mooie woorden zeggen die misschien nog een bepaalde klank hebben. Maar dat is dat je het opgeeft. Duidelijk. Moeilijk om het op te geven. Zegt u gewoon ja. Gods hand, en als u daar juist mee worstelt, als hier vanmorgen iemand is die zegt, maar ja, ik kan mezelf wel klein maken, maar dan word ik kruiperig, dat klopt. Maar als u nou weet dat deze hand ter beschikking is, en dat David ook bij ervaring weet dat deze hand hem wel weet laten buigen, zou u dan niet een beroep doen op deze hand, zou jij het niet doen? En zeg, Heer, als dit de oplossing is, als ik zo alleen maar bevrijd word uit de machten waarin ik vastzit, wilt u dan uw hand zo zwaar laten wegen in mijn leven, dat ik het opgeef? Dat. Zo eenvoudig is het ook dan weer. En dat is die hand die dus, de hand van de God die weet wie die onder handen heeft. Het is ook de hand, en dan maak ik daarmee de overgang naar het tweede stukje. Dat is ook de hand van de God die, en zo blijkt dat ook in deze psalm en in vele andere liederen, maar we hoeven niet de hele Bijbel door met alle teksten over Gods hand. Maar dat is wel de hand die zo machtig is dat hij alle dingen in zijn hand heeft. Dus niet alleen hij weet wie hij onder handen heeft, maar ook de God is misschien dat wat u nodig hebt, die het echt in handen heeft. Vindt u het ook niet een rommeltje op dit moment? En ja, daar wordt van jullie gezegd, er wordt natuurlijk altijd over jullie gepraat, dat een soort angstgeneratie is en dat jullie heel anders opgroeien als dat je ouders. En ik denk dat dat ook echt zo is. Maar laten we niet al te grote mensenachtig doen dat wij soms denken van, nou ja, wij zijn niet zo bezorgd over ontwikkelingen in de wereld. En misschien bent u het gewoon wel eerlijk. Maar juist ook even, dat is een beetje een zijspoor, maar ik neem het toch, omdat als het allemaal een beetje tot je doordringt en je ziet hoe het op dit moment in de wereld eraan toe gaat, en dan gaat het nog niet eens om angst voor je portemonnee of angst voor de economie, maar gewoon dat je denkt, wie heeft hier nu nog eigenlijk ergens grip op? Wie heeft Trump in de hand? Wie heeft Poetin in de hand? Wie heeft, nou noem ze allemaal maar op. Is er maar één die ze in zijn hand heeft? En geloven we nog dat het een beroep op die hand van God doen, dat het ook kan betekenen dat in één hand omdraai het anders kan zijn. Gebogen onder Gods hand. En wie leerde buigen onder Gods hand? En ik heb niet zo heel veel woorden eraan gegeven. Misschien toch nog een keer nadrukkelijk, want ja, we zijn allemaal een beetje hardlezen. Nee, dat is niet aardig om te zeggen dat wij het zijn. Maar zegt u het dan maar voor uzelf. Als u zegt, maar ik ben dat niet, nou, dan moet u dat vooral zeggen. Maar ik geloof het niet. Levenslange oefening. Zoals David ook iedere keer weer bij die hand van God uitkomt en in deze psalm over de hand van de Alwetende, waaronder hij buigt. En als hij, want daar geeft hij dus ook woorden aan, ik kan toch geen kant op. En wat kun je dan beter doen dan juist vluchten in de hand van hem die die hand op je legt? U legt uw hand op mij. Als ik u nou eens op dit moment vraag, wat vindt u nou het meest verbazingwekkende in deze tekst? Als ik dit zeg, uw hand en dan mij. Is dat het? Zou dat het zijn waarom David vooral zegt, ik kan er niet bij, want dat volgt dan onmiddellijk op deze versen. De kennis is mij te wonderbaar, ze is hoog, ik kan er niet bij. En dan verderop in de psalm nog een keer, als hij dat allemaal tot zich door laat dringen, dat hij al gekend is, niet alleen maar toen hij in de wieg lag, maar al in de baarmoeder van zijn moeder. Dat hij in vers 17 zegt daarom, hoe kostbaar, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel, als ik dat allemaal optel, dan ben ik nergens meer, dan weet ik het allemaal niet meer. Te hoog. Ik kan er niet bij. En wat is dan misschien de grootste verwondering? Ja, ik wil eigenlijk graag dat u dat zelf zegt. Uw hand op mij. En dat er dus geborgenheid is in die hand. De hand die slaat en pijn kan doen, is ook de hand die geborgenheid geeft. Het wonder, de hand is een open hand. Je kunt niet de hand op iemand leggen. Ja, dat kan wel. Maar als je hiermee in aanraking komt met een vuist, eerlijk, wat voor beeld heb jij, hebt u van Gods hand? Is hij open? Of is hij gesloten? Ja, en zegt u het maar. Als u het maar meent. Ik verdien dit. En daarom kan ik het niet begrijpen. Uw hand op die en die en die en die, dat is prima. Maar uw hand op mij. Nou, zegt u het maar zo. Maar laat het dan ook zo zijn in het licht van dit lied. Al is er die vrees. Dit is geopenbaard tot uw vreugde. Want er staat er inderdaad, u legt uw hand op mij. Niet u slaat mij met uw vuist. Het is ook niet de psalm van de opgeheven vinger. Maar het is de psalm, en ik hoop dat dat beeld met u meegaat, van de geopende hand. En daarom heb ik dat een handpalm genoemd, want ik denk, ja, als je onder de hand van God, dan ben je in zijn handpalm. Toch? Die hand van God is de hand, om het een keer kort te zeggen, van Gods genadige toewending. Ik weet niet of dat u veel aan beweging doet, als u de Bijbel leest. En ik bedoel eenvoudigweg dit. Of dat u, als u leest, ook iets ziet van de beweging van God uit. Ik weet het wel, en natuurlijk, dat zeg je dan, de woorden staan allemaal zwart op wit. En het is een Bijbel, het is een boek. Maar het is wel het levende woord, hè? Als u het raar vindt, dan moet u het maar raar vinden. Maar u legt uw hand op mij. Je kunt van die letters, als er hier zijn, als jullie graag tekenen of zo, dan maak je maar een prachtige tekening. U legt uw hand op mij. Zijn woorden die kun je zo langs een boog schrijven. En aan het eind van de boog is een hand. En wie bestuurt die hand? Waar zit je hand aan vast? Ja, in je arm, dat snap ik. En dan kun je over je schouder en dan kun je... Maar waar komt dit vandaan? Ja, mijn hersenen, zegt u dan. Waar ik heen wil is natuurlijk met deze vragen dat u ziet dat als de Heere zijn hand op iemand legt, dat hand en hart, ik leg mijn handen niet op iemand waar ik in mijn hart een afkeer van heb. Dan moet ik wel heel veel overwinnen. En u kunt zeggen, ja, maar dat zou ik bij de Heer dan toch zeggen. Hij moet toch wel heel veel overwinnen, zegt u het maar. Maar hij doet het wel. Omdat het in zijn hart is, voordat zijn hand gelegd wordt. Het is niet zomaar een toevallige beweging waarmee we in aanraking komen. Als u hier zit vanmorgen, is dat niet een toevalligheidje. Het is in Gods hart. Om ook nog altijd een gemeente aan de Hoflaan te ontmoeten. Kunt u dat begrijpen? U legt uw hand op mij. Een geopende hand nog wel. Dat betekent ook een hand die uiteindelijk zegent. Dat beeld. Maar voor al dat toch eerst nog even nadrukkelijk onderstreept, gemeente. Want als u daar niet van overtuigd bent, is er wezenlijk wat verkeerds met onze beeld van wie God is. Dat Gods hand verbonden is aan zijn hart. En dat het hart is van de God die alles weet. Die deze beweging maakt. U hebt gelijk. Dat kan toch niet. U hebt gelijk. Onbegrijpelijk. Ik geef u op alle punten gelijk. Maar dit is wat God doet. Met de naam Heere. Wie is de God in wiens naam u gedoopt bent, jij gedoopt bent? Ik was er niet bij. Nee, klopt. Je was er wel bij, maar je wist het niet. Maar dan word je op dit moment nog een keer eraan herinnerd. Je leeft onder Gods hand. Hij heeft beslag op je gelegd. Je bent niet meer vrij om te gaan en te staan waar je wil. Je bent niet vrij in gedachten. En is dat omdat hij bepaalde dingen je niet... Nee, dat heeft niks met misgunnen te maken. Het is omdat hij je een ander leven gunt. Een beter leven. Een leven onder Gods hand. Want er is geen beter leven dan een leven onder Gods hand. Ja, en dan is het zo. Dat onder die hand ben je veilig. Kun je schuilen. Ja, het is natuurlijk verleidelijk, gemeente, maar dat gaan we niet doen. Om aan de hand van zo'n woord hand de hele Bijbel door te gaan. Het is de hand in wie uw levenstijd is. Onze adem is in Gods hand. Als je al die dingen op je in laat werken, u legt uw hand op mij, dan is dat natuurlijk onnoemelijk veel. Maar doet u dat maar. Je krijgt tenslotte in de kerk ook gelegenheid om dingen mee te nemen naar huis, niet? Maar zo gaan we niet. En als u zegt zo gaan we niet. Nee, want wij lezen en wij luisteren wel naar deze psalm. In nog een ander licht dan wat zo direct uit deze psalm ons tegemoet komt. En natuurlijk, er komt geen woord af. En iedere Jood die deze psalm leest, die kan tot op zekere hoogte dezelfde dingen nog zeggen. Maar, en nu hoop ik dat u het bruggetje meemaakt. Kunt u denken over Gods hand? Niet als slaande hand, maar als geopende genadige hand. Zonder dat u in die hand, achter die hand, nee, liever in die hand, ook de hand ziet. Ja? Met de tekenen erin. Getekend. Doorboord. De hand van hem, de gekruisigde. Doorboorde. Als wij dit lied ook het lied van Christus noemen, wat hij zelf gezongen heeft. Hij heeft het ondervonden hoe hij moest buigen onder Gods hand. Maar uiteindelijk ook die geborgenheid in Gods hand. Geen ander als hij kan dit lied zingen. Iedere psalm komt tot zijn vervulling en hoogtepunt en krijgt zijn eigenlijke klank in Christus. Wie kan anders zeggen, hoe wonderbaarlijk ben ik gemaakt in de moederschoot van Maria? Wie anders kan op de goede toon zeggen, zou ik niet haten, Heere, die u haten? En zoveel dingen meer. Maar voor vanmorgen even dit vooral. Niet wat deze psalm voor Christus zelf allereerst betekend heeft. Dat is zeker ook. En laat er geen psalm in een christelijke gemeente gezongen worden buiten Christus om. Dan hebben we gelijk, even terzijde, ook het idee, al begrijp ik dat natuurlijk ook wel en moet je daar ook niet flauw over doen, dat er gezegd wordt, ja, maar de naam van Christus komt niet in de psalmen voor. Nou, letterlijk is dat waar, maar wezenlijk is dat natuurlijk een onzinnige uitspraak. Wij zingen de psalmen met het Joodse volk, maar in Christus. Maar nou terug naar de hand. De hand die opgelegd wordt. De hand. En dat is de vaderhand. Maar u kunt Gods vaderhand toch niet zien buiten de hand van Christus om. Als, om maar een voorbeeld te noemen, als Jesaja de mond is van de Heer om te zeggen, zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Over veiligheid gesproken, over vastheid gesproken. Uw muren zijn steeds voor mij. Waar zijn die muren van Sion ingetekend? Nergens anders dan in de littekenen van het kruis. Waarin ligt de toekomst vast? Waar kun je geborgenheid vinden? Nergens anders dan in doorboorde handen, de handen met de littekenen. En als u gaandeweg deze psalm denkt, maar zak ik een keer niet door de mand? Of wat deftiger gezegd, zou ik dan toch nog een keer mijn geloof verliezen? En als u niet behoort tot de categorie mensen die meteen klaarstaan met een beroep op de dossierregels. Nee, dat kan niet. Nou, wat u betreft, kan dat wel. En zou het ook gebeuren? Dat zeggen ook die dossierregels. Dus niet dat makkelijke. Dat zal mij niet overkomen of dat kan niet. Dan doet u maar een heel beperkt beroep op de dossierregels. Hebreeën 6 denkt er anders over. Die waarschuwt dat het kan, wat onmogelijk is bij God. Maar waarom zeg ik dit? U legt uw hand op mij. Daarin ligt ook het houvast. Als ik door over een raadselachtige weg van het leven moet gaan, Psalm 139. Als ik terugdenk aan mijn geboorte, als ik denk wat er nu allemaal is, als je je eigen hart enigszins in het licht van Gods aangezicht leert kennen, en als je enigszins weet wie God is, weet ik dan zeker dat ik de eindstreep haal. Uw hand op mij. En dat is de hand die doorboord is, maar dat is ook de hand die gezegd heeft. En is dat niet waar je geborgenheid in vindt? En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Waarom is er geen afval? Dat ligt niet aan geloof. Het ligt niet aan, nog minder aan liefde misschien en aan hoop. Maar, en dat is wat iedere kerkdienst natuurlijk klinkt. Die nooit loslaat. Laat varen wat zijn hand begon. Misschien vindt u het allemaal een beetje kinderlijk gedoe. Het is nog niet zo heel raar. Als je ook een keer vraagt, heren, knijpt u nog even. Ik bedoel, dat u er bent. En dat ik daar ben, onder uw hand. Laat u het nog weer even weten. Nou, dat gebeurt vanmorgen. Er wordt een handoplegging gedaan. Deze hand. De hand die mij vormde in de moederschoot. De hand die hervormt, herschept. En nog verbazingwekkender dan geboorte is dat andere hoe de Heilige Geest nieuw leven wekt. Ik had het over een dubbele beweging, vrees en vreugde. Wat is de bedoeling van deze psalm? Dat is die vreugde. Tegelijkertijd hoop ik ook dat je het gehoord hebt. Vluchten kan niet. Maar als je hem uit handen probeert te blijven, ja, dan is het maar één woord. Vrees. Het hoeft niet. Heb je begrepen dat er wat hem betreft geen reden is om uit handen te blijven? Opdat je de vreugde zou kennen. Van buigen onder Gods hand, het eens worden met God, levenslange oefening en vervolgens de geborgenheid in deze handpalm, om zo de vreugde te leren kennen. Het wonder, uw hand heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, in het licht van wat u ons te zeggen had vanmorgen, dit lied dat klinkt, is toch het eerste gebed. Doe ons buigen onder uw hand. En als we het gewicht ervan altijd nog niet voelen, laat uw geest het dan zo maken. Omdat we het zullen weten dat we geen kant op kunnen. Ja, wat ons betreft wel, dat weet u. Maar dat er maar één oplossing is en één weg. En dat bent u en dat is buigen voor u. Oefen ons daarin, voor het eerst en iedere keer weer. En we danken u dat u niet loslaat wat uw hand begon, want daar hebt u 1001 redenen voor. Maar dat eenmaal geborgen in uw hand, toch alleen omdat u het bent en uw hand het is, voor altijd geborgen in leven, in sterven. En dat is duizelingwekkend, Heere, dat er geen moment is in ons leven waarop we niet meer veilig zijn. Die kennis is ons te hoog. We kunnen er niet bij, maar laten we daarom doen wat deze psalmdichter deed. Dat we u, onze schepper, zullen loven om het begin en de voltooiing. Om uw gedachten, kostelijk, ontelbaar. Heere, maak ons duizelig, alstublieft. Breng ons vanavond weer samen om verder te luisteren. En geef ons verder een goede, gezegende zondag. Zegen ook de zondagsscholen die vanmiddag gehouden wordt. Overwint u die kinderharten alstublieft. Dan hebt u ze lang. Uitgenade. Amen. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. 68, het vijfde. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.